Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernwoord wat we vanuit zondag 31 willen behandelen is het woord preek, prediking. We zingen daar nu uit Psalm 40, het vijfde vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Psalm 40, het vijfde vers. Nadat wij het christelijk geloof hebben beleden, zingen wij Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, want hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, vers 4. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, nu met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en die is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven en nedergedaald ter hel. maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen Gods aangezicht nu biddend zoeken. Heere, die in de hemelen zijt, die ons, al goede God, het voorrecht geeft van een kerkdienst, de schriften, de psalmen, de prediking, uw heileer die verbreid mag worden, die als een licht bundel over ons schijnen mag, en de verkondiging van uw komst, dat gij komt en komen zult, om uw koningschap in volle zichtbare glorie te laten aanbreken. Wat een voorrecht, Heer, dat die lichtbundels over ons leven schijnen. Ontferm u toch over zoveel miljoenen die leven in, die leven buiten die lichtglans, in Nederland en op het wereldrond. En wat een verantwoordelijkheid, Heere, dat wij onder die lichtbundels leven vanavond zitten of elders meeluisteren mogen. Een verantwoordelijkheid die we lang niet altijd beseffen als jongeren of als ouders. Of als ouderen. Een verantwoordelijkheid. Omdat het bedoeld is tot zegen. Door u bedoeld dat we ons bekeren en geloven. Bedoeld omdat wij zeker zullen zijn van ons heil in u. En dankbaar en u lovend door het leven zullen gaan. Een open hemelpoort tegemoet zien. Zo wilt u het, Heere. Met dat doel gaf en geeft u ons uw dienst, uw woord, de sacramenten. En wilt u dan ook onder ons geven, Heere? Ja, wilt u dan bij iedereen van ons geven dat het dat ook voor nut zou hebben? Bewaar ons ervoor dat wij het zullen misbruiken. En dat het ons zal strekken tot een doorzettende verharding. tot een verzwaring van ons oordeel. Ook dat kan, Heere, vanavond gebeuren. En dat beseffen wij lang niet altijd. Maar geven die verantwoordelijkheid vanavond heel sterk op ons afkomt, heel diep tot ons doordringt. Wij kunnen er vanavond slechter van worden. Harder. Ongevoeliger. Verhoed u dat toch, Heere. En leer ons om in uw dienst te zijn. Met eerbied. Aandacht. Met zo'n eerbied. Alsof er een engel voor ons stond. Ja, alsof u zelf voor ons zou staan. Zo'n eerbied. Zo'n ontzag. Zo'n besef. Door een goddelijke stem te worden aangesproken. En wilt u ons ervoor bewaren, Heere, dat dat geen indruk op ons zou maken. Tegelijkertijd, Heere, bidden we ook, bewaar uw dienaren ervoor. Ook uw dienaar vanavond. Om niet onzuiver te prediken. Maar geeft u al uw dienaren en ook ons vanavond trouw en zuiverheid, dat het paslood van uw woord ernaast gehangen kan worden. En dat het mag zijn een betoning van geest en van kracht. Daarom bidden we ook voor de opleiding tot dienaren van uw woord. Allen die daaraan lesgeven, allen die die opleiding volgen of die wetenschappelijk onderzoek doen. Opdat uw kerk in de toekomst dienaren van uw woord ontvangen mag, die geen haar breed van uw woord zullen afwijken. Heere, breng ook velen onder uw woord, onder die lichtbundel van uw evangelie, allen die het ontwend zijn, die ervan vervreemd zijn, in onze gezinnen of families. In onze dorpen, onze werkkringen. Heel ons land en volk, Heere, breng het weer onder het schijnsel van uw woord. Laat het schijnsel van uw woord de wereld overgaan. Zend u er ook uit, Heere, naar delen van de wereld die nog in duisternis leven. Geef ook Bijbelvertalingen in die volks- en stamtalen. Waarin uw woord nog niet vertaald werd in hun eigen taal. Zegent u daarom het werk van evangelisten in Roemenië. Maak hen daarin trouw en geef ook in de gevangenissen dat uw woord wonderen doet. Zijn het werk van Adriaan Stam, dat hij uw barmhartigheid velen betonen en velen ermee bereiken mag. Gedenk dominee de Meter en zijn zoon in hun ambtelijk werk in de prediking. Dat zij daarin getrouw aan uw woord mogen zijn, mogen blijven. Bedragen David en Greja van der Leyen een gezin in Thailand aan u op. Uw gemeente te Nong Rua. Geef het ook inlandse christenen daar. De leiding van uw gemeente zullen kunnen gaan overnemen, hoe langer hoe meer. Zegen hen bijzonder in deze maand van het jaar die vol gedachtenissen is. Vraag ik eens Jan en Jacqueline de Krui van u op. Zegen hen en hun gezin en het werk. Onder gevangenen, verslaafden. Geef ook verdere mogelijkheden tot opvang en begeleiding in woonvormen. Zeg het werk van Willem en Mien van den Berg en het weeshuis. Geef dat kinderen daarin worden opgevangen. En met u in aanraking mogen komen. Zegen dominee Kleindoesem zijn vrouwen en hun gezin. Ook in de voorbereiding op de overtocht naar Nederland weer voor enkele maanden. En behoed, bewaar ondertussen uw gemeente al daar in uw hoede. Gedenk uw wereldwijde kerk waar ze wordt vervolgd. Ook in Irak, Syrië, Libanon, landen van het Midden-Oosten en waar ook ter wereld. Bewaar uw kerk. Vermeerder uw kerk. Houd haar staande. en toon uw macht. Om Jezus wil. Amen. Wij hopen in de schrift vanavond eerst gemeente in een tweetal gedeeld, in het Matthäus-evangelie en in 1 Korinthe 1, eerst in Matthäus 16. Matthäus 16, vers 13 tot en met 19. Wij lezen eerst het woord Gods uit Matthäus 16, te beginnen bij vers 13. Gods woord luidt in Matthäus 16, vers 13 als volgt. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vroegen zijn discipelen zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommigen Johannes de Doper, anderen Elia en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zei tot hem, zalig zijt ge, Simon Bariona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen deze niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat ge ontwinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontwonden zijn. Tot zover uit Matthäus 16, dan 1 Korinthe 1. Vers 17 tot en met 21. 1 Korinthe 1. Vers 17, waar Paulus al dus spreekt, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht God. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandige ziekte niet maken. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde? Waar ze onderzoeken deze eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want aangezien in de wijsheid God, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Tot zover ook in 1 Korinthe 1. Deze geluiden die klinken terug, of staan op de achtergrond van zondag 31 van de catechismus. Zondag 31, de laatste zondag over het gedeelte van de verlossing. Wij lezen vragen aan het woord 83 en 84. En in de prediking staat antwoord 84 centraal. Zondag 31, we lezen vragen antwoord 83 en 84. Wat zijn de sleutels van het hemelrijk? De verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of de uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk voor de gelovigen opengedaan wordt en voor de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en in ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun, zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, dat hun waarachtig al hun zonden door God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en zij die zich niet van harte bekeren, wordt verkondigd en betuigd dat de toren God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. We nemen als kernwoord het woord prediking. En wij zien twee dingen aan tot 84. In de prediking gaat het ten eerste over de belofte van het evangelie. En ten tweede over de sleutel van het hemelrijk. De prediking en dan ten eerste de belofte van het evangelie. En ten tweede de sleutel van het hemelrijk. Belofte en sleutel. U wordt ook vanavond het volgende afgekondigd, dat volgende week zondag, de vierde adventszondag, op voor te gaan, 's morgens dominee C. Boele uit Albeierland, in de avond dominee C. van den Berg uit Oudorp. Ook vanavond zijn de collecten de eerste voor het evangelisatiewerk in en rondom Horst en de evangelisatiepost al daar. De tweede voor de kerk en bij de uitgang voor de kerk worden van harte aanbevolen ook. Laten wij gaan zingen in lijn met de Catechismus zondag en de prediking uit de vijfde psalm, de verzen 4 en 5 en de verzen 11 en 12. Vers 4 en 5, gij die geducht zijt in vermogen, verdraag de goddeloosheid niet. Wie zinloos zonder te overwegen wat hem betaamt tot u durft gaan, daar wordt het hemelrijk toegesloten en het hemelrijk wordt geopend in vers 11 en 12. Maar geef uw dierbare gunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt, en het rechtvaardig volk zult gij belonen. Psalm 5, vers 4 en 5 en vers 11 en 12. Luister eerst nog een keer naar vraag en antwoord 84 van de catechismus. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten, dat wil zeggen geopend en toegesloten? Al zo als volgens bevel van Christus aan de gelovigen, allen en ieder, verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, dat hun waarachtig al hun zonden door God, om de verdiensten van Christus wil, vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd waar de toren Gods en eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuige de evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. We belichten het woord prediking, ten eerste de belofte van het evangelie en ten tweede de sleutel van het hemelrijk. Gemeente, het heilig avondmaal. Dat stond vorige week zondag centraal in de avondmaalzondag. En de afgelopen zondagen van de catechismus, 28, 29, 30, ging het ook daarover. En wat kan daar een ontzaglijke zegen van uitgaan? Dat juist aan het heilige avondmaal de belofte van het evangelie je zo raken, je zo vertroosten mag, zo diep in je hart gelegd mag worden. Dat die belofte van het evangelie, dat er in Christus vergeving is, bewaring, eeuwig leven, dat die belofte van het evangelie geldt. Dat Jezus zegt, ik voor u. Dat hij ook verzegelt, ik voed u dag in dag uit met mijn lichaam en bloed. En dat hij zegt, ik verzadig u eens met mijn volheid in mijn hemels koninkrijk. Als dat vorige week aan zijn tafel werd betekend en verzegeld in de morgendienst. Ja, dan mag er wel eens een stukje hemel neerdalen op aarde in je hart. En wat iemand onder ons zei toen, je zou wel willen blijven wonen aan de tafel. Zo vast, zo vertroost, zo nabij, zo verzekerd. Nou, ik hoop van harte dat in die belijdenis deed dat daar toch iets van weten mag. Van de zegen van brood en week, en ik hoop voor onze jongeren, onze kinderen, dat je wel eens wat aan merkt bij je ouders, hoop ik. Of bij mensen in de gemeente. Ik zou zeggen, jongelui en kinderen, vraag er maar eens naar. Thuis, dat is het mooiste als dat kan. Of bij iemand in de gemeente, een avondmaalganger. Vraag er maar eens naar. Aan iemand die aan de avondmaal ging, wat dat nou is. En dan hoop ik dat je mensen om je heen hebt van jongs af aan. Ja, die je daar echt hartverwarmend wat van kunnen vertellen. Van de zegen van het heilige avondmaal. Ik hoop dat je niet al te ver van huis hoeft om daar mooie dingen over te mogen horen als je er naar vraagt. Het heilige avondmaal, wat een geweldige zegen. Maar, en daar eindigde zondag 30 mee. Wat kan dat heilige avondmaal, wat zo bedoeld is en wat zo'n ontzaglijke zegen geven kan, wat kan dat ook een oordeel zijn? Dat kan ook. Dat men zich rondom het heilige avondmaal een oordeel, geen zegen, maar een oordeel eten en drinken. Als we Gods verbond ontheiligen, en als schijngelovigen, of als mensen die zich niet van harte tot God bekeren, deelnemen aan het heilige avondmaal, onze handen uitsteken naar de belofte van het evangelie, van brood en wijn, wat kan het dan een oordeel zijn? Denk aan Agan bij Ai, wat we dit najaar horen. Wat er dan gebeuren kan. Denk aan die tekst van 1 Korinthe 11. Die eet en drinkt zichzelf een oordeel. En daarom zijn er onder u velen die slapen, die krank zijn, die zwak zijn. Dat kan ook. Dat kan ook. Je zou het kunnen vergelijken met hoogspanningskabels van elektriciteit, van stroom. Dat zijn geweldige dingen. Ik weet niet hoeveel volt dat erop staat. Hè? Maar door die stroom van zo'n hoogspanningskabel. Ja, kunnen duizenden en duizenden huishoudens gezegend worden. Licht en elektriciteit ontvangen. Daar is ook voor bedoeld. Daar zijn die hoogspanningskabels ook voor aangelegd. Niet goed gebruikt. Ja, die heeft er nut van, die heeft er licht van, die krijgt er energie, elektriciteit door in zijn apparaten. Maar als iemand zo'n hoogspanningskabel elektriciteit verkeerd gebruikt, ja, dan kan er een steekvlam uitvliegen. Die je verwondt, of die je zelfs doodt. Stroom, elektriciteitskabel. Van machtig veel nut. Maar is het verkeerd gebruikt? Doet het ontzaglijke schade. Zo is het nou ook. Met de belofte van het evangelie. Die in het heilige avondmaal wordt verzegeld bij brood en beker. Bij goed gelovig gebruik. Ja, tot zegen voor miljoenen. Maar bij verkeerd gebruik, tot enorme schade. Nou kun je denken, als het nou zo ligt, dan kun je maar beter het veilige voor het onveilige nemen. En voorlopig nog maar op afstand van de avondmaalstafel blijven, want stel je voor. Dan moet ik het wel voor 300% zeker weten, wil ik ooit aangaan. Want stel dat ik het verkeerd gebruik, dan ben ik er nog niet. Ja, maar bedenk dan. We zijn al in aanraking gebracht met de belofte van de evangelie. Wie gedoopt is. Die is in aanraking gebracht met de belofte van het evangelie. Wie gedoopt is, die is mee in aanraking gebracht dat er in het bloed van Christus vergeving van zonde en nieuw leven is. En wie gedoopt is, is in aanraking gekomen met de belofte van het evangelie. Met die hoogspanningskabel van elektriciteit. Dus als ik mijn doop verkeerd gebruik, dan ben ik er even erg aan toe. Daar ligt ook enorme schade aan. Ik ben gedoopt. En wie zegt, ja, ik kan niet aan het heilige avondmaal, want ik leef niet bekeerd. Hoe moet het dan met je doop? Hoe moet het met je doop? Als je niet bekeerd bent. Dan zal de doop ons tot een oordeel zijn. Want het gaat in heilige avond, in heilige doop, om één en hetzelfde. Om de belofte van het evangelie. Bedoeld en in staat en met de kracht in zich om voor miljoenen tot zegen te zijn. Maar wie er een verkeerd gebruik van maakt. En dat geldt evenzeer de preek, de prediking. In de prediking zullen we nog verder zien. Gaat ook niet om die belofte van het evangelie toch, hè? Dat er in Christus vergeving van zonde en nieuw en eeuwig leven is. Dat is de prediking. En die heeft in zich om voor miljoenen tot zegen te zijn. Maar wie de prediking verkeerd gebruikt, houdt ook een oordeel over zich. Zei de Heer Jezus niet, die de weg geweten hebben en niet bewandeld, die zullen met vele slagen geslagen worden. En weet je wat het ergste oordeel is? Wat je onder de prediking op kan lopen. Dat is het oordeel van verharding. Van gewenning. Van gewoonheid. Dat allemaal zulke bekende klanken worden. Die allemaal over je heen gaan. Je weet het allang. Het gaat over zonde en genade. En over leven en sterven. En over geloof en bekering. En over hemel en hel. En je raakt er steeds meer aan gewend. En het gaat steeds meer over je heen. En het wordt steeds makkelijker dat je thuis zegt van het boeide me niet. En het was saai. En ik heb weer niks nieuws gehoord. Dat is wel het ergste oordeel. Het oordeel van verharding. Gaat eens na. Daarom gemeente. De kerkdienst, de prediking van avondmaal en doop en de prediking van het woord, dat is me nogal wat. Daar mag je best op voorbereiden. Zodat ik als ik naar de kerk ga of thuis meeluister, dat ik goed tot in mijn botten besef, er gaat wat met me gebeuren als ik in de kerk zit. Het is me tot zegen. Of het is me tot oordeel. Ik ga maar niet eventjes gauw naar de snackbar toe. Of naar een van mijn vrienden toe. Of naar de winkel toe. Nee, ik ga naar de plaats waar de belofte van het evangelie wordt gepredikt. De plaats waar Christus zelf is. De plaats die het in zich heeft. Om voor me tot ontzaglijk oneindig eeuwige zegen te zijn. Maar dat ik niet oplet. Die me tot oordeel, tot verharding. En tot verzwaring van mijn oordeel. Kan zijn. Daar mag je je best op voorbereiden. Als je naar de kerk gaat. En de beste voorbereiding is wel die van het gebed. Thuis voor je naar de kerk gaat. Zaterdagavond. Als je onder de preekstoel staat. De beste voorbereiding is wel die van het gebed. Heere, geef. Geef dat tot me doordringt. Wat omgaat vanavond. Geef dat tot me doordringt. Dat ik in aanraking kom met de hoogspanningskabel van de belofte van de evangelie. Geef, Heer, dat tot me doordringt. Dat goed gebruik tot zegen is. Maar verkeerd gebruik tot oordeel is. Je mag je gerust voorbereiden. Voor je naar de kerk gaat. Omdat er zoveel op het spel staat. Als je in aanraking wordt gebracht met de belofte van het evangelie. Daar heb je soms geen halve zin van. Hoe komt dat nou? Waar zit hem dat nou in? Dat er dan zulke geweldige dingen kunnen gaan kantelen. En gaan gebeuren. Nou, dat is omdat die belofte van het evangelie. Die aan het heilige avondmaal verzegeld wordt. In de doop weer op een andere manier verzegeld wordt. En die in de prediking ons verkondigd wordt. Omdat die belofte van het evangelie ons in al die gestalten gepredikt wordt. Nou, dat lijkt niet zo heel bijzonder. Het wordt gepredikt, het wordt gepreekt, kun je denken. Dat klinkt nog een beetje gewoner preken dan prediken. Nou, dat is toch gewoon, ja, preken. Zeg, hoe ze tegen je moeder misschien, hè. Of een leraar, even een hele preek staan houden. Hij moest zo nodig weer even een stuk van zijn verhaal kwijt. Nou, en daar kun je meer tegenkomen. Dat komt in de politiek voor, dat komt op school voor. Allerlei mensen die hier en daar een keer hun verhaal willen vertellen en iets over je uit willen storten. Nou ja, en dat wil een dominee ook natuurlijk, dus daarom in de kerk krijg je ook het een en ander over je heen. Nou, maar zo ligt dat toch niet, Want dat woord prediken, in 1 Korinthe hebben we het gelezen, hè? De dwaasheid van de prediking, dat is niet zomaar een woord. Niet het woord voor vertellen in het Grieks of voor iemand iets door willen geven of nou wat kun je helemaal niet bedenken in dagelijks leven. Nee, dat woord voor prediken, dat haalde de Heer Jezus uit een heel bepaald kader vandaan. Dat was een woord met één duidelijke inhoud. De prediker, kerux in het Grieks, voor degenen die dat kennen. De prediker was een aparte hoveling, een aparte dienstknecht van de koning. Al die stadstaatjes in Griekenland, hè. Had allemaal een eigen koninkje. Had allemaal één aparte prediker in dienst. Als zo'n koning, min of meer in zijn eentje, iets bedacht had. Een besluit, een nieuwe wet uitgevaardigd. Of er was wel iets wat hij bekend wilde maken. Dan moesten de inwoners van heel die stadstaat dat zo gauw mogelijk te weten komen. Ja, dat kun je al gauw bedenken. Daar was toen geen radio of televisie voor. En nou ja, geen krant, helemaal geen sociale media natuurlijk. Daar had nu elke koning, elke stadstaat zijn prediker voor. Die liep dan de stad door, alle straten van de stad door, soort zeg maar microfoon aan zijn mond, om alle straten te verkondigen, de koning heeft besloten dat. En er kwam er weer een wet of er kwam er een voorziening aan. Dat was werk van de prediker. Die kondigde de besluiten van de koning aan. En dat gold vooral in één bepaald gebeuren. Dat was als een koning het eens op zijn heupen kreeg en hij ging vechten tegen de koning van een andere stadstaat. Hij zegt de koning van Athene, ging vechten tegen de koning van Korinthe in Griekenland. Ik noem even twee steden. Nou, dus ergens tussen Athene en Korinthe in een stuk vlakveld, daar vond de oorlog plaats. Als dan de koning van zeg maar Athene gewonnen had en hij had al de schatten van de koning van Korinthe buitgemaakt en al de wapens en al de schatten, dan wilde die koning zich allemaal laten weten in Athene. Nou, dat hij de prediker voor. Die was meegegaan het slagveld. En dan zond de koning zijn prediker terug naar Athene toe. Zo gauw als die kon. Moest in Athene gaan vertellen. De koning heeft gewonnen. Hij heeft ontzaglijk veel buit gemaakt. Hij komt eraan. En de koning zal de buit komen uit. Want onze koning heeft gewonnen. En als de Heer Jezus nou zijn discipelen uitzendt om het evangelie te gaan vertellen, dan gebruikt hij dat woord. Prediken. Dus ten eerste, dat is een werk dat gebeurt namens de koning. Die preekt, die vertelt dingen namens de koning der koningen. Die, en dan komt die parallel, die gestreden heeft. Die is afgedaald uit de hemel naar het vlakke veld van de aarde om te strijden met de vorst der duisternis, koning Satan. En hij heeft in die strijd, de Heer Jezus, bloed, zweet en tranen geleden. Geworsteld en geknield en gebeden. Maar nou heeft koning Jezus die strijd gewonnen. Hij heeft gehoorzaamheid volbracht tot op het kruis. Hij heeft beladen met zonden en schuld en de vloek der wet de strijd gewonnen en aan het kruis getriomfeerd. En hij zegt, ga dat nou vertellen. Dat moet verteld worden, dat moet gepredikt worden. Dat koning Jezus de strijd tegen de vorst der duisternis overwonnen heeft. En dat hij een geweldige buit aan schatten heeft verworven en heeft buit gemaakt. De vergeving van zonden, de Heilige Geest, nieuw eeuwig leven. Dat is de prediking. De koning der koningen. Die laat ons bekendmaken dat hij de strijd gewonnen heeft. En dat vergeving en nieuw en eeuwig leven te verkrijgen is. Dat is die belofte van het evangelie. Hè? Die heeft koning Jezus bevochten op de vorst der duisternis. Die heeft koning Jezus betaald met zijn dierbaar bloed. En dat zegt de prediking. Dat bij koning Jezus te verkrijgen is. Dus, en dat gaat nou even heel ver om dit moment. Eén kant van de prediking is, één kant, dat is om tweede, één kant van de prediking is, dat ons verkondigd mag worden wat er allemaal al gebeurd is. Buiten ons en zonder ons. Jezus heeft de strijd gewonnen. Hij heeft vergeving, de Heilige Geest en eeuwig leven verworven. Hij geeft de belofte van het evangelie. En elke preek verkondigt. Waar je nu ook aan twijfelt. Hè? Wat je ook allemaal niet zeker weet. Wat je allemaal zelf ook voelt en niet voelt. Dit zijn de dingen. Die zijn zonder ons en buiten ons gebeurd. Koning Jezus heeft gewonnen. Heeft de belofte verworven. Van vergeving en nieuw en eeuwig leven. Kijk, als je daar ook je beginpunt niet mag ontvangen. Dan zit je in drijfzand en dan blijf je in drijfzand. En dan kun je heel je leven in drijfzand rond blijven tobben ook. Maar de prediking verkondigt als eerste de dingen die buiten ons en zonder ons in Christus zijn gebeurd. Hij heeft gewonnen. Hij heeft de belofte verworven. En het evangelie biedt ons vergeving en nieuw en eeuwig leven aan. En de Heer heeft zo graag dat hij die belofte aanneemt. Dat hij die belofte gelooft. Dat hij daaraan overgeeft. Dat is een wet, laat zeggen. Zonder dat ben je verloren en blijf je verloren. Zonder vergeving, zonder vernieuwd en eeuwig leven, ben en blijf je onder de vloek. De wet verklaart je schuldig. En daar kom je, worm je jezelf niet onderuit. En de wet die verklaart alles tot zonde wat je denkt en doet. En dat krijg je niet verbeterd. Echt. Je hebt die schatten nodig. Van de beloften van het evangelie. Elke preek verkondigt van koningswegen. Dat om zijnentwil. In de belofte van het evangelie, vergeving van zonde en nieuw leven. Je wordt aangeboden en je wordt geschonken. Nu. En nou kan u hopelijk ook iets aanvoelen. Dat er daarom ook zo'n hoogspanning op staat. Op wat je met die belofte doet. Omdat die belofte door de koning is verworven. Omdat die belofte door de koning met zijn bloed betaald is. Daarom neemt je het hoogst ernstig. Wat jij met die belofte doet. En daarom is die prediking ook nog een tweede. Die is ook de sleutel van het hemelrijk. De sleutel van het hemelrijk. Daar kun je denk ik wel iets bij voorstellen. Hè? Sleutel. Nou ja, hemelrijk. Zal maar even, hè, het hemelrijk, het koninkrijk der hemelen. Of de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Stel maar even voor als een paleis. Een paleis, een prachtig paleis van vrede met God. Kindschap van de Vader, erfgenaam van het eeuwige leven. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. De dood die dan een doorgang is tot de heerlijkheid. Een paleis van verwachting, verlangen, zekerheid en rust. Prachtig paleis, dat koninkrijk der hemelen. En een paleis heeft een deur. En een deur, die doe je met een sleutel open. En met een sleutel doe je hem weer op slot. Nou, de sleutel, hè. Als iemand naar het paleis toekomt, dan kan de lakei, de hoveling van de koning, de sleutel omdraaien en de deur open doen. Jij mag het paleis binnen en doorlopen naar de koning. En bij een ander kan de lakei in opdracht van de koning de deur dicht en op slot doen. Jij hoort er niet. Je hebt geen toegang om tot de koning zo te lopen. Jij blijft buiten. Nou weten we, zo, wat eenvoudig volgesteld, zal het straks gaan als we allemaal één voor één bij de hemelpoort komen. Even verder denken. Als ik straks bij de hemelpoort kom. En daar staat dan in elk geval één van de engelen van Christus. En die ziet je aankomen. En hij gebruikt de sleutel om de deur open te draaien. Komt in, gij gezegenden mijns vaders, beërft het koninkrijk. Maar bij een ander die je aan ziet komen, zal de engel de deur dicht doen en in het slot draaien. Gaat weg van mij, gij vervloekten. Ik heb u niet, ik heb u nooit gekend. Ja, zo zal het gaan. Natuurlijk, toch? Natuurlijk wil je weten, wat zou nou die engel doen als ik eraan kom? Toch? Niet best als je dat niet weten wil. Wat zou nou die engel doen als ik eraan kom? Kan ik dat weten? Kan ik dat nou al weten? Jazeker. Maar dat wat die engel straks doet, dat gebeurt nu al in de prediking. In de prediking gebeurt, moet gebeuren in elk geval, precies hetzelfde. En de prediker, de predikant, is, en ik zeg het bevend, is een lakei van de hoogste koning Jezus. En ik moet voor de een de deur. Ik mag voor de een de deur open doen. Ik hoop voor u, voor jou. En ik moet voor de ander de deur dicht doen. Ik hoop voor niemand. Maar het kan wel. Hoe dan? Nee, natuurlijk niet doordat een dominee namen mag noemen, kan noemen. Wat zou je kunnen vergissen, ook als kerkenraad? Nee, maar wel door te zeggen, te moeten en te mogen zeggen. Voor wie het geldt aan de prediking, dan kom ik even bij het tweede. Hè? De prediking die zegt ten eerste, zei ik net, hè, wat er buiten ons en zonder ons gebeurd is. Christus gestreden, gewonnen en de belofte van het evangelie verworven. Dat moet elke preek zeggen. Maar de prediking moet ook nog wat anders doen. De preek moet niet alleen zeggen wat er al buiten ons en zonder ons is gebeurd. Elke preek moet ook zeggen wat er in ons gebeurt. Nooit vergeten. De preek moet je zeggen wat er buiten je is gebeurd door Christus. Maar de preek moet ook zeggen wat er in je gebeurt, in je hart, door de Heilige Geest. Elke preek die moet uitleggen wat er in je gebeurt door de Heilige Geest, als je Christus omhelst, als je die belofte van het evangelie naartoe vlucht. En je aan verliest, dan kan ik mijn schuld zelf niet meer de baas. Dan is mijn schuld te zwaar geworden om ermee van het kruis te kunnen wegblijven. En als ik mijn schuld niet wegkrijg, dan durf ik God niet en nooit onder ogen te komen. En mijn hart is zo verdorven. Het krioelt van alle kiemen van kwaad. En heel mijn hart moet vernieuwd worden. En dat moet, want elke zonde die er blijft, is er één te veel. Ik wil niet meer in mijn zonde zwemmen. Ik wil de Heer niet meer bedroeven. Heel mijn hart moet door de Heer Jezus onder handen genomen. Ik weet met mijn schuld geen raad. En ik weet met mijn hart geen raad. Tenzij, dan bij Jezus, dan zeg maar, dan in de Vrijstad. Dat doet de Heilige Geest in ons. En met al mijn schuld die ik ken of die ik nog niet ken. En met heel mijn hart en met al mijn verdorvenheid. Roep ik en vlucht ik, Heere Jezus. Wees mijn zaligmaker. Wees mijn koning. Wees mijn borg. Dat gebeurt er in je. Is dat gebeurd? Herken je dat? Herken je dat? Dan mag ik van Gods wegen vanavond de deur van het hemelrijk voor u van het slot doen en die deur opendraaien. Uw zonden zijn u vergeven. Nu, eens en voor eeuwig. En u hebt recht van toegang op het eeuwige leven. En dat neemt niemand u meer af. Je zou ervan gaan zingen en halleluja van gaan roepen. Doet straks maar buiten op het kerkpad. En dat onderstrepen dan de heilige doop en het heilige avondmaal. Ik voor u, ik voed u, ik verzadig u. En al mijn zonden zijn weg. En het eeuwige leven is mijn erfenis. Dat is zo groot. Toch? Dat is toch groot voor iemand. Van wie zijn geweten getuigt dat hij tegen al Gods geboden heeft gezondigd. En dat hij het even hebt gehouden. En dat hij nog steeds tot alle boosheid geneigd bent. Boosheid van zondige verlangen. Ook die boosheid van zo weinig zondebesef. En zulke oppervlakkigheid. Het is maar goed. Dat ik dat elke zondag weer horen mag. Twee keer toe zelfs. Want geloven dat ik vlekkeloos voor God ben. Geloven dat ik een erfgenaam van het eeuwige leven ben. Dat kan ik haast niet. Ik moet het steeds weer horen. Om een ongeloof eronder te kunnen houden. Om een klein geloof eronder te kunnen krijgen. Ik moet het steeds, liefst twee keer per zondag horen. Dat het echt waar is. Als ik gevlucht kom tot Christus. Is de deur open. Zijn mijn zonden vergeven. Ben ik erfgenaam van het eeuwige leven. Ik moet u zeggen, het is geen misteken. Als iemand zegt, och dat geloof ik toch wel. Heb ik geen preek voor nodig om dat te geloven van mezelf. Ik moet u zeggen, dat is geen best teken. Dan zou u wel eens een heel, heel ingezonken geloof kunnen hebben. Als het al geen schijngeloof is. Als u dat zonder de prediking ook wel geloven kunt. En onthoud dan dit, hè. Dat die zonden me vergeven zijn. Dat ik erfgenaam van het eeuwige leven ben. Dat weet ik. Omdat ik het voel. Nee, dat staat er niet. Dat staat er niet. Misschien voel ik helemaal niet zoveel. Dat weet ik. Omdat mijn leven zo op rolletjes gaat. Nee, dat staat er niet. Misschien krijg je wel de ene klap en kruis naar de andere. Hoe weet ik dat? Omdat het me verkondigd wordt. Omdat het me gepredikt wordt. En mijn gevoel voelt er soms niks van. Of tegenovergesteld. En mijn leven lijkt het te weerspreken. En mijn geweten klaagt me aan. Maar wat gepredikt wordt, geeft de doorslag. Dat wie tot Christus vlucht, heeft vergeving. En die is erfgenaam van het eeuwige leven. En dat gevoel dat komt er wel achteraan en wel bovenop. Dat leidt God wel. Dan de andere kant, hè. Er zijn er ook die de beloften van het evangelie niet omhelzen. En ik ga zeggen, ja, dat is omdat zij zich niet bekeren. Dus dat is wel actief een eigen daad. Je niet bekeren van je eigen visie, je eigen gedachtengangen, je eigen standpunten. Je niet bekeren van je eigen begeerten, van je eigen levensstijl, van je eigen wensen. En de belofte van het evangelie vanaf blijven, vandaan blijven. Die belofte die in het bloed gedompeld is. En dan zit je onder het evangelie, hoogspanning. En dan ben je gedoopt, hoogspanning. Misschien ook aan het heilige avondmaal, hoogspanning. Geldt iemand van ons dat? Dan moet ik u verkondigen, dan moet ik u prediken. Dat de deur van het hemelrijk dicht gaat. En op slot zit. Voor u. Voor jou. Verboden toegang tot de hemel. Misschien voel je dat helemaal niet zo. Misschien word je helemaal niet ongelukkig en verloren. Misschien gaat best en prima. Maar dat geeft de doorslag niet. Wat de prediking predikt. Dat geeft de goddelijke doorslag. Wie zich niet bekeert. En wie de beloften van het evangelie van zich houdt. Die heeft een dichte deur. Nu en straks. Zolang zij zich niet bekeren. Hoor je dat? Woorden net, hè? Als die deur open mag gaan voor iemand, gaat die nooit meer dicht. Maar als die deur dicht zit, dan kan hij nog wel open gaan. Zolang zij zich niet bekeren. Nou, bekeren, hè? Omkeren. Maar gewoon heel letterlijk omdraaien, omkeren. In plaats van weglopen, er naartoe vluchten. Want dat je loopt je verderf tegemoet met een blinddoek voor eeuwig, blindelings, voor brandend ravijn. Zolang je je niet bekeert. Weet je. Mag je nou ook eens zo zeggen? Een mens moet zo zijn best, laat me zeggen, een kerkmens, hè, moet zo zijn best doen om verloren te gaan. Dan moet je door zoveel tegenwind heen blijven banjeren. Al die preken, al dat christelijk onderwijs. Al die vermaningen van je vader en moeder of van uw eigen kinderen kan ook, is als tegenwind. Die je terug wil blazen. Die je wil doen omkeren. Die je wil tegenhouden. Wat heb je al niet een tegenwind in je leven moeten verduren? Wat moet je je best doen om in de hel terecht te komen. Al maar tegen die tegenwind in blijven gaan en door blijven gaan. Kan een preek saai zijn? Kan dat? Kan een preek saai zijn? Nou, aan één kant wel. Aan één kant wel. En domme kan niet zo boeiend praten, preken. En domme kan er zelfs zo ver vandaan zitten met zijn hart, dat het echt helaas net zijn hart komt opgeweld en gespoeld als het ware. Dus goed, dat is erg. Mag niet. Een preek kan qua, zeg maar, qua manier van brengen, kan een preek saai zijn. Maar kan een preek nou echt saai zijn? Nee, dat kan niet. Qua inhoud kan een preek nooit saai zijn. Want het gaat over een open hemeldeur of een dichte hemeldeur. Het gaat over eeuwig binnen. Of over eeuwig buiten. Daar hangt zoveel van af. Dat als je dat saai vindt, zeg ik eerlijk, dan deugt er iets niet. Dan deugt er iets niet. Dan wint waar je wel mee bezighoudt in het leven. Maar vooral niet met de dingen van je ziel en van je zaligheid. Want dan zou je het echt niet saai vinden. Dan weet ik niet waar je wel in je leven druk om maakt. Maar niet met de dingen wat om gaan moet. Want een preek is per definitie, hij begrijpt me goed qua inhoud, is een preek per definitie niet saai. Dan is het wel hoog belangrijk. Ja, dat die prediking, dat die sleutel van het hemelrijk wel zuiver wordt gehanteerd. Hè? Stel je voor. Nog even, wij zijn elkaar verbonden, zeg maar ik als dienaar van het woord. Nou die sleutel niet juist hanteren zou. Ik zou wat de geest in ons werk niet zuiver onder woorden brengen, niet goed vertolken. En ik zou de indruk geven aan iemand, och dat zit wel goed. Die hemelpoort die staat wel op. Stel je voor, hè, als je op vakantie naar de bergen wil, wintersport of in de zomer. En je laat een vakantiekeuring uitvoeren. Hè. Kijk ook even de remmen na. En stel je voor dat die garageman zegt. Och, die remmen zijn wel goed hoor. Ga maar, maak je geen zorgen. Men heeft verkeerd gezien. En je remmen deugen niet, dat is niet goed. En dan ga je van de helling af in de afgrond. Stel je voor dat ik in de preek iemand het gevoel geef. Die hemelpoort is wel open hoor. Wees gerust. Ik zou het verkeerd gezegd hebben. Ik zou het ten onrechte iemand dat gevoel gegeven hebben. Maar ook andersom. Je zou het gevoel krijgen in een preek. Het kan toch niet voor me. En Jezus wil me toch niet zien. En ik hoef toch niet aan te komen. En het hoeft toch niet aan te kloppen. Stel je voor. En daarom zou iemand van ons bij Jezus vandaan blijven. Die de zoon van zijn kleed niet aandacht. En die buiten de vrijstad blijft. Omdat ik ten onrecht het gevoel geef. Daar ben je nog lang niet aan toe. Of nog net niet aan toe. Stel je voor. Kijk. Je kan over alles nog wat praten van een kerkdienst. Maar het is het wezenlijk, hè. Dat u bidt voor uw dienaar, dat u bidt voor mijn welle predikanten. Dat ze het zuiver mogen doen. En voor alle andere dingen van de preek, al die bijkomstigheden vallen in het niet. Als u maar bidt dat elke predikant die sleutel zuiver mag hanteren. Zodat er niet ten onrechte je iets laat denken wat niet waar is. Kijk, dat is zo belangrijk. Ook voor gemeenten, voor jongeren. Als je ooit ergens anders gaat kerken. Of je verhuist ergens anders naartoe. Ja, waarom zou je? Dat weet ik niet. Maar stel je verhuist ergens anders naartoe. wordt daar de sleutel zuiver gehanteerd. Wordt er geopend en wordt er toegesloten. Of wordt er een beetje de indruk gegeven dat het door de bank genomen wel goed zal zitten. Dat er met de woord Gods liefde en je betrokkenheid bij de kerk de indruk gegeven wordt, die hemelpoort zal wel open zijn. Hoef maar niet bang, wees maar niet bang dat die dicht zit hoor. Dat luistert wel fijn en geeft een rustig gevoel. Maar daar kun je ziel toch niet aan blootstellen. Daar kun je je gezin toch niet aan blootstellen. Als je misleid wordt. De prediking is de belofte van het evangelie. Verworven door koning Jezus die de strijd gewonnen heeft. En buiten ons en zonder ons. Is de belofte verworven van vergeving van zonden en een nieuw en eeuwig leven. En het is de sleutel van het hemelrijk. Die ik met knikkende knieën van Christus wegen nog één keer vanavond hanteer. Heb je de belofte van het evangelie aangenomen? Kon u niet meer van vergeving en vernieuwing in Christus vandaan blijven en afblijven? Vluchtte u de vrijstad binnen? Dan zijn uw zonden vergeven. U hebt eeuwig leven en u zult eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Loop straks maar zingend naar huis. En jubelend in God verheugd door de straten. Heeft iemand de belofte van God van zich afgehouden tot nu toe? En zich niet van harte bekeerd? Dan predik ik u. Dat de toren God en de eeuwige verdoemenis op u ligt. De deur is dicht. Gaan we straks niet thuis gewoon aan de koffie. Of over het weer praten. Maar zolang zij zich niet bekeren. Amen. Laat hiervan zingen uit Psalm 73, vers 14. En vraag u af, vraag je af. Welk van de twee versgedeelten gelden voor mij? Het eerste, wie ver van u de weelde zoekt, dan gaat de deur dicht. Of geldt het tweede deel, maar het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God, dan gaat de deur open. Laten we zo zingen, Psalm 73, vers 14. Laat ons samen danken en bidden. Heere, u weet welk van de twee ons op dit moment geldt. En u wil dat wij het zelf ook weten, Heere, of we de belofte van uw evangelie hebben omhelst. Het is mijn goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Of dat we die beloften ons van het lijf hebben gehouden. En we ver van u de weelde, de gemoedsrust zoeken. En u wilt dat wij het ook weten wat dat zeggen wil, Heere. Geef dat het allen die de belofte van het evangelie nodig kregen, tot nameloze verwondering is, vreugde, zekerheid, grond onder de voeten, grootmaking van uw naam, opdat we nooit meer zouden twijfelen, nooit meer. En u wilt ook al dat we het weten, Heere, als we ons nooit van harte bekeren tot uw beloften. En het van u vandaan zoeken. Opdat we schrikken. Dat onze vereelting en verharding, onze desinteresse doorbroken wordt. En we ontwaken ten leven. Want u geeft nog opening, u geeft nog tijd. Zolang zij zich niet bekeren. Maar zodra nog iemand tot u vlucht, is de deur weer open en blijft die open. Heere, zegen ons en laat de dienst van deze zondag tot eindeloze zegen zijn voor ieder van ons. Neem, Heere, de kandelaar niet weg. Geef de kerkenraad. Geef uw dienaar en alle gastpredikanten de zuiverheid in het hanteren van de sleutels. En bewaart u de prediking die dat doet, te midden van en voor de volgende geslachten en generaties, Heren, tot uw wederkomst toe. En laat onze eerste grootste zorg zijn dat die bewaard mag blijven. Bewaar ons in de avond en de nacht. Geef uw zegen over de derde adventsweek. Alle advents- en kerstvieringen, voorbereidingen. Ook op de christelijke school in onze dorpen en buiten onze dorpen. Wees met ons deze week. Bless our Syrian guests. Give them wisdom and grace all the days and all what they need. Zegen de andere bewoners van Kerveland en die nog een intrek daarin zullen nemen. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laat ons zingen van Psalm 95, het tweede en vierde vers. Psalm 95, vers 2 en 4. Verheft uw harten nu tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.